Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. De wil van de liefde en die van de grond worden één. Juist doordat ze gescheiden zijn. En juist doordat vanaf het allereerste begin ieder voor zich werkt. Op deze manier drukte de Duitse filosoof Friedrich Schelling de centrale paradox van zijn denken uit. Namelijk dat de eenheid alleen tot stand kan komen door de radicale gescheidenheid. Waarom gaan bij Schelling vrijheid en noodzakelijkheid niet ten koste van elkaar, maar zijn ze juist een vruchtbare combinatie? Op welke manier komt in de aanschouwing van het schone geest en zintuigelijkheid bij elkaar? En waarom heeft het kwaad bij Schelling een urgentie? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Victor Kal, de denker die centraal staat, Schelling.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is inmiddels wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. We zijn vandaag weer bij Jozef en aan tafel zit ook Jozef.
Hallo, dag. Andermaal.
Ja, andermaal. En we gaan het hebben over een zeer interessante denker die ook leefde in een buitengewoon interessante tijd. En die gaan we bespreken met Victor Kal. Victor Kal studeerde filosofie aan de UvA en de Sorbonne, promoveerde op Aristoteles en was van 1994 tot dit jaar aan de UvA verbonden als universitair hoofddocent filosofie. Hij schreef onder meer de List van Spinoza. Over Spinoza gaan we het niet hebben, want daar hebben we uiteraard al een keer in ons allereerste seizoen een aflevering over gemaakt. Maar we gaan het wel hebben over een filosoof die sterk beïnvloed is door Spinoza. Dus heel mooi dat je er bent. Welkom Victor. We gaan het namelijk hebben over Friedrich Schelling, geboren in 1775 in Leonberg in het zuidwesten van het hedendaagse Duitsland. Hij ging op, let wel, 15-jarige leeftijd naar het seminarie van de Evangelische Kirche in Tübingen en deelde daar een kamer, of in ieder geval de opleiding, met Hegel en met Hölderlin, de dichter. Zijn interesse verschoof naar de filosofie, studeerde daar ook in af en werd professor in de filosofie, onder andere in Jena, München en Berlijn. En die eerste positie in Jena bekleedde hij al op zijn 23e. Een wonderkind, kunnen we in die zin wel zeggen. Uiteindelijk overlijdt hij in 1854 in Bad Ragaz in Zwitserland. En Victor, ik zei het net al een beetje, hij leefde ook in een soort filosofische ontplofte tijd. Kant verschijnt nog tijdens zijn studietijd. Kierkegaard volgt in een later stadium college bij hem. Bakunin, de bekende anarchist, Engels van het Communistisch Manifest, die volgt de college bij hem. Kortom, ja, een tijd waar er ongelooflijk veel in gebeurt. Wat voor wereld bevond Schelling zich in en welke plek nam hij daar in?
Aan het begin, dus in de 90er jaren van de 18e eeuw, dan is hij daar in Tübingen samen met Hegel en Hölderlin. En dat blijft ook die blijven ook bij hem, kun je zeggen. Het blijft een contact. Spinoza staat er op het toneel. Spinoza is dan heel belangrijk in Duitsland geworden, ook aan het einde van de 18e eeuw. Maar Spinoza is intussen ook gelezen door de ogen van Goethe. En dat betekent dat alles wat bij Spinoza eigenlijk een beetje mechanisch is, dat het organisch wordt. Dat komt door Goethe. Dus die Spinoza moet je ook een beetje tussen aanhalingstekens zien. Dan moet je Schelling ook weten, Plato is er voor hem op het toneel, belangrijk. Plato is ook voor Kant belangrijk, Plato is daar zeker. En hij zat aan een theologisch instituut, dus het Oude Testament is er ook aanwezig. Dus hij schrijft zijn dissertatie over het kwaad, waar hij later ook over gaat schrijven. Maar zijn dissertatie gaat over het kwaad in Genesis 3.
En dat is echt de zondeval verhaal.
Ja, en ook de Christusleer is ook aanwezig voor hem. Ik maak daar een opmerking bij van ook later. Blijft Schelling al deze dingen op het toneel houden en het zit allemaal tegelijk in zijn hoofd. En hij surft bij zo'n spreken van Christologie naar Genesis, naar Spinoza, naar Plato. Sommige mensen zeggen van Schelling is erg fluïde. En dat bedoelen ze niet zonder meer als een compliment. maar je kan ook zeggen van hij, voor hem ligt het allemaal op elkaar en is het allemaal te combineren. En één ding is belangrijk om te zeggen, hij blijft filosoof bij alles. Want dat zegt hij al helemaal in het begin, in zijn dissertatie. Van als hij Genesis leest, dan leest hij daarin wat hij zelf noemt filosofemen. Dus hij leest daar filosofische inzichten. Die verwoord zijn in de vorm van een verhaal, maar het zijn filosofische inzichten. En ook als hij Christologie presenteert, dat gaat soms vrij ver. Dat je denkt van wat krijgen we hier, ik wil de filosofie lezen, nu lees ik theologie. Voor Schelling is het filosofie. Ook als hij Christologie doet.
En weet hij dan goed voor de lezer dat te destilleren, dat filosofische? Of is het inderdaad af en toe dat je denkt, ja, dit is gewoon een...
Dat vindt hij niet nodig.
Oké, dat moet je zelf destilleren.
Hij overschat zijn... Een hedendaagse lezer wordt door Schelling zeker overschat. Want wij hebben daar problemen. Wij krijgen daar kriebels bij. En Schelling heeft nergens last van.
Nee.
En vindt het dus ook niet nodig om daar iets te zeggen of commentaar bij te geven. Hij doet het gewoon allemaal.
En hoe was dat voor zijn tijdgenoten? Zijn
ik denk dat het in die tijd nog behoorlijk gangbaar is. En ook, je moet denk ik goed zien dat Kant aan het einde van zijn leven, dus 1793 en opvolgende jaren, schrijft hij zijn boek over de religie. En Kant doet eigenlijk hetzelfde, ook met Christologie. En maakt daar filosofie van. Dus hij... En Schelling doet het al eerder, ook voordat Kant dit doet. Dus dat zit gewoon in die wereld. En je kunt zeggen, Hegel en Hölderlin, dit zijn allemaal theologen van huis uit. Maar ze doen filosofie en hun identiteit is een filosofische. Denk ik voor iedereen.
Ja.
Schelling zegt dat zeer duidelijk nog aan het eind. Hij zegt dan van ja, wij hebben een sterkere openbaring dan de geschreven openbaring. En dat is eigenlijk de openbaring die zit in het filosofische inzicht. Hij zegt zeer bewust van zijn filosofische identiteit.
Ja, en ziet hij dus als hoger dan... of
hoger
dan...
als parallel eerder aan alles wat verteld is in Bijbelverhalen. Niet per se als hoger, van dat is een kwestie van dat is in een andere vorm. Maar wel als ergens sterker. Van de filosoof heeft een inzicht, die kan het uitleggen.
Ja.
Mm-hmm. En dan nog één ding, de Franse Revolutie, hè? Die is gaande.
Die voltrekt zich ook nog even tijdens zijn leven.
Hij heeft die boom meegeplant. Dat is toch het beroemde verhaal. Dat Hegel, Hölderlin en Schelling. Of één van de drie of twee van de drie. Of met elkaar. Maar uit enthousiasme over de Franse Revolutie. Een soort vrijheidsboom hebben geplant. In de tuin van het Tübinger Stift. Klopt dat? Of is het een,
ik weet van die boom niet van. Maar wat wel. Er is iets dat heet het oudste systeemprogramma. Van het Duitse idealisme. Dat is uit 1796, dus dat is uit helemaal aan het begin van de... Dat is na de revolutie. En daar staat op een ogenblik de hele ferme uitdrukking... we moeten voorbij aan de staat. De staat heeft zijn tijd gehad. En dan bedoelen ze eigenlijk dus de patriarchale staat... zoals de Pruisische staat, de oude staat. En die staat, weg ermee. Dus dat is echt een revolutionaire uitspraak die daar gedaan wordt in dat systeemprogramma. Wat afkomstig is van, niemand weet echt van wie het is. Schelling, Hölderlin, Hegel, Schlegel misschien.
Ja.
Maar Schelling zit er duidelijk ook in.
Ja, precies. En wat is volgens het project van Schelling te midden van deze enorme wervelende krachten en met die stapeling die je noemt inderdaad van Plato, Oud Testament, Spinoza?
Nou, nu moeten we het iets eenvoudiger maken, anders loopt het uit de hand.
Kijk,
ik doe dat door nog één extra naam te noemen, dat is Fichte. Dus na Kant komt Fichte, ook een in Duitsland al zeer bekende filosoof. En Fichte definieert de opgave waar de filosofie voor staat als het universum te begrijpen als het systeem van de reden. Dus het universum is in feite hetzelfde als het systeem van de reden. Dus dit is een heel, kun je zeggen, een heel energiek project van we gaan het universum begrijpen. En dat is inzichtelijk, want het is redelijk. Nu gebeurt dat bij Fichte helemaal vanuit het ik. Mm-hmm. Dus je kunt zeggen, die wending naar het subjectieve, die zat al in Kant. De Copernicaanse wending, dus dat zit helemaal in Kant. En Fichte gaat daarmee verder. En dat ik wordt bij Fichte nog sterker. En het wordt ook in die mate sterker dat bij Kant heb je nog daartegenover het ding aan zich. Maar bij Fichte wordt het ding aan zich bij de vuilnis gezet. Zoals bij de meeste mensen na Kant.
Kant probeert die dingen nog bij elkaar te denken. Zeg maar.
Het ding aan zich is onbruikbaar, onhandelbaar, onhanteerbaar. Dus dat ding aan zich verdwijnt. En dat betekent dus dat het ik overblijft als een soort soeverein, absoluut, vrij ik. En dan maakt Schelling de opmerking, dat is eigenlijk zijn eerste periode, zijn natuurfilosofie. Ja, maar de natuur moet je toch veronderstellen. We hebben ook de natuur.
Buiten het ik. Dus die kan je niet reduceren tot het ik.
Dat kan je niet reduceren tot het ik. Dat vloeit niet zonder meer voort uit het ik. Die natuur die is er al. En daarin werkt door Plato en het Timaeus, die dan al bestudeerd heeft. Plato's natuurfilosofie. Dus dat heeft hij allemaal bij zich. Voor zover hij het begrijpt, zegt hij er zelf wel ook bij op een ogenblik. En Spinoza natuurlijk, voor wie er ook een heel sterk rationeel uitgangspunt is. Maar rationaliteit voor bij Spinoza is gelijk de natuur.
Ja.
En bij Spinoza zelfs zover dat God gereduceerd wordt tot de natuur. En daar kunt zeggen van Schelling daar zich op een bepaald punt mee identificeert van de natuur. Nu gebeurt daar ook tegelijkertijd iets van Schelling maakt zelf duidelijk van die natuur van Spinoza. Wat is dat nou? Dat is de natuur zoals die later ontwikkeld wordt in de natuurkunde van Newton enzovoort. Dat is mechanica, dat is stoten en aanstoten en bewogen worden. Terwijl die natuur die Schelling gaat beoefenen in zijn natuurfilosofie, dat is een levende natuur.
Meer dus door de Goethensche
Spinoziaanse natuur. Dus Spinoza wordt wel meegenomen, maar Spinoza wordt ook getransformeerd meteen. Dus je krijgt een hele andere Spinoza en er komt een soort ontwikkelingsgedachte in die natuur, waar Spinoza niks mee te maken heeft.
Nee.
Dus ontwikkelingen. Dus het wordt veel spannender allemaal.
Ja, want ook bij Spinoza was dat mechanisch en dus ook eeuwig en onveranderlijk.
Ja.
En hier komt zit een ontwikkeling in.
Zeker.
Ja.
Nou, in hoeverre dit de problemen die Fichte gesteld had oplost, is de vraag. De grote tegenstelling is, en dat die tegenstelling die blijft eigenlijk bij al die filosofen, is de tegenstelling die Kant op het toneel had gezet. De tegenstelling tussen vrijheid en natuur. Vrijheid is vrijheid, de natuur is gedetermineerd. Hoe krijg je het bij elkaar?
Ja.
Daar had Kant zijn ding aan zich voor nodig om dit rond te krijgen. Maar het ding aan zich, dat kan niet meer, vindt men. Dus hoe dan? Dus vrijheid en natuur. Bij Fichte wordt dat ook geest en zintuigelijkheid. Hè. Dus de vrijheid is dat dan de geest en de zintuigelijkheid is de natuur. Dus dit is de grote tegenstelling. En de opgave is om dit bij elkaar te krijgen. Nou, in Schelling's natuurfilosofie, ik weet niet in welke mate dat lukt. Dus dat laat ik liggen. Ik ga over naar een tweede
vraag. En hoe lang legt hij zich wel op dit vraagstuk toe?
Het is een aantal jaren. Allemaal niet zo verschrikkelijk lang, hoor. Dan moet ik even naar een lijstje kijken of ik dat kan vinden. Een paar jaren. En dan gaat hij ook allemaal nog, als hij nog verschrikkelijk jong is, gaat hij over naar een hele andere invalshoek. En dat is de kunstfilosofie. Dus dat is echt een opvallende overstap van de natuur naar de kunstfilosofie. Daarin gaat hij mee met de grote stroom van de romantiek. Die romantische denkers die zijn bezig met de kunst. Dus dan moet je namen als Schiller en Hölderlin noemen. Als het erom gaat die twee polen, dus natuur en vrijheid, bij elkaar te krijgen, dan zeggen ze, het komt bij elkaar in het schone.
Ja.
In het schone, in het kunstwerk. En je kan het ook mooi zeggen van de kunst, dat is beeldende kunst. Dus in de schoonheid wordt de vrijheid aanschouwelijk. Of het is de de vrije verbeelding die uitmondt in een kunstwerk. Dus dan heb je het woord vrijheid ook. Hè? Mm-hmm. En verbeelding betekent dat het aanschouwelijk wordt. Dus dan zie je hoe het bij elkaar komt. Ja. Dus het kunstwerk is het product van de vrije verbeelding. Dus dat is het punt van eenheid. Daarmee verandert er nog iets. En verandert vooral ten opzichte van Fichte. Bij Fichte werd alles gesteld. Dat ik, dat stelt alles. Dat stelt zelfs de natuur, weet ik veel wat. Maar schoonheid wordt aanschouwd. Dus dat is niet zozeer een activiteit van ik stel het zus of zo. Het moet zo zijn, maar...
Het toont zich.
Je wordt geconfronteerd met iets.
Ja. Dus het is een ontvankelijkheid.
Er komt een ontvankelijkheid op het toneel. En ik denk dat dat eigenlijk een beslissende stap is in Schelling's ontwikkeling. Dus die kunst die wordt dan gezien als de voltooiing van het denken. Het is voor het denken een beetje, kun je zeggen, een beetje beschamend. Want ja, ze moeten eigenlijk het meest fundamentele punt uit handen gegeven aan een andere discipline, aan de kunstenaar.
En een enorme romantische gedachte.
Het genie,
precies.
Het kunstzinnige genie enzovoort. Dus die identiteit waar ze naar op zoek zijn, identiteit van geest en zintuigelijkheid. Die identiteit die treedt op in een aanschouwde eenheid. En niet in een geconstrueerde eenheid.
Ja.
Niet in een denkend geconstrueerde eenheid. Nou, dit levert eigenlijk Schelling's eerste grote hoofdwerk op. Dat is het systeem van het transcendentale idealisme. En het woord systeem noem ik nu even. Van Schelling is, zoals al die filosofen, steeds bezig met het systeem. Een systeem staat voor dat het een eenheid wordt.
Mm-hmm.
Dus het ging erom, hoe kan je vrijheid en natuur als systeem denken? In één systeem, dat ze samen zitten in een eenheid. Dat lukt hier. En het is dus een esthetisch systeem, kan je zeggen. Het systeem heeft als hoeksteen de esthetica.
Nou, ja, en als hoeksteen als een soort, eigenlijk een soort summum.
Dus daar vindt het sluitstuk is het schoon en het sluitstuk is het kunstwerk.
Ja, ja.
Ja, ik denk eigenlijk zelf dat Schelling dit tot het einde van zijn leven volhoudt. Maar hij werkt er niet mee tot het einde van zijn leven, alle periodes. Het komt eigenlijk terug meer aan het einde van zijn leven. Misschien kan ik daar straks nog op terugkomen. In de volgende periode verdwijnt dit eigenlijk helemaal van het toneel. En blijkt dat het denken ook kan wat eerst alleen de kunst kon.
Oké, we
komen weer terug.
Dus rehabilitatie.
We komen weer terug. Het blijft een podcastfilosofie.
De kunst wordt daarvoor niet van het toneel gestuurd. Dus je krijgt nu filosofie parallel aan de kunst. Allebei zijn ze in staat om de sluitsteen te leveren, zodat je eenheid krijgt en een systeem.
Ja, en dat is dus telkens nog die vraag tussen die gedetermineerdheid van de natuur en de vrijheid van de mens. Dat telkens die puzzel eigenlijk, zeg maar.
Ja. Hier kun je afvragen van in hoeverre kunnen we dit volgen, wat hij hier zegt. En je kunt één ding wel zien. Een woord wat hier op het toneel komt is het woord indifferentie. Indifferentie betekent, kun je vertalen als, nu is het nog niet van elkaar onderscheiden. Dus geest en zintuigelijkheid zijn nog niet van elkaar onderscheiden. Je moet veronderstellen dat daar voorafgaand een eenheid is waarin die twee nog niet uit elkaar gaan. Dus ze zijn nog niet gedifferentieerd, ze zijn nog indifferent in die zin. Dus indifferentie niet in de zin van onverschilligheid eigenlijk, maar indifferentie in de zin van je kunt nog geen, kunt het nog niet differentiëren. En dat lijkt te maken te hebben met iets wat al bij Kant ook een thema was, de intellectuele aanschouwing. Dus Kant is natuurlijk bekend vooral om de categorieën van het verstand en dan de zintuigelijke aanschouwing, maar Kant had al wel zo'n soort idee van, ja, als ik een soort eenheid wil hebben van het geheel, dus ook van vrijheid en natuur, dan die kunnen wij niet kennen als mens. Maar als idee heb je dit nodig, anders heb je twee, dat wil je niet. Je wil dat het een eenheid wordt. Dus je hebt die idee van eenheid. En dan zegt Kant zoiets van, als wij een zuiver geestelijk wezen zouden zijn, wat we niet zijn, maar als we het zouden zijn, dan zouden we een intellectuele aanschouwing van deze eenheid hebben.
Het archetypische intellect of zo,
ja,
moet hij dat
zeggen. Archetypische intellect, ja, zeker.
Ja, dus je doet eigenlijk een beetje een soort voorspelling dat het er is of zo. Je gaat ervan uit dat dat punt er dus is. Dat we het niet kunnen kennen, het moet er eigenlijk wel zijn.
Het is eigenlijk godsperspectief natuurlijk.
Ja.
Daar wordt een beetje op gehint.
Het verwijst naar iets zonder dat wij dat ons eigenlijk, zonder dat wij dat bezitten, zonder dat wij het zelf kunnen doen. Dus de intellectuele aanschouwing blijft ook in die zin een een idee die net zo exotisch is als het ding aan zich. En wordt dus ook na Kant eigenlijk door de hele goede gemeente geworpen. Zo van, ja, Kant, het ding aan zich was raar. Nu komt het met het idee van een intellectuele aanschouwing. Dat hebben wij niet. Nou, als we het niet hebben, interesseert het ons niet. Nee, dus wat kun je ermee? Wat heb je daaraan? Maar Schelling lijkt dat te blijven vasthouden. Toch, deze dingen van Kant. En de grote vraag is of nu... dus je kunt zeggen... in het denken is er dus een soort veronderstelde eenheid... die op de een of andere manier geassocieerd is met de intellectuele aanschouwing. En het spannende is nu, de vraag gaat Schelling nu ook de grens over... door te zeggen van, ja, wij maken daar zelf ook iets van mee.
Ja.
Dan zou hij iets anders doen dan Kant.
Ja, want Kant veronderstelt dat het er is, maar zegt... we kunnen het niet kennen, maar we kunnen bedenken dat het er is.
Ja. Ja.
En hier zou hij zeggen, ja, dit, ja we kunnen
het, we kunnen het perspectief innemen.
Ja, ja. Ja.
En... dus ik ga verder naar een vierde etappe. Dus de eerste etappe was dat die natuurfilosofie. De tweede etappe was de esthetische filosofie. En nu de derde etappe was wat men noemt het absolute idealisme. Dus dat het denken ook kan wat de kunst kan. En de vierde etappe is de vrijheidsfilosofie. Die men associeert vooral aan zijn vrijheidsboek. Zijn onderzoek naar het wezen van de menselijke vrijheid uit 1809.
Net in het Nederlands verteld.
Net in het Nederlands deze, verteld, ja.
Deze maand of vorige maand uitgekomen.
Ja, dat vind ik werkelijk een groot evenement. Dat het nu een prachtig Nederlands
voor het eerst.
Boek is geworden. Met...
Sinds 1809, nou dat mag ook een keer.
Ja, het heeft even geduurd. Maar goed dat hij erin is. Ja.
En nu begin ik nog een keer bij het begin. Van het probleem was de natuur en de vrijheid. Hoe krijg je die bij elkaar? Schelling stelt het probleem hier een beetje anders. Hij zegt systeem en vrijheid, hoe krijg je het bij elkaar? Een systeem is hier een verwijzing één op één naar Spinoza. In die tijd was inmiddels, als je zei systeem... ging iedereen automatisch aan Spinoza denken. Want Spinoza's ethica was gewoon het systeem. Dus men leest Spinoza zo dat... vooral op het punt van dat hij het determinisme sterk benadrukt. En determinisme betekent geen ruimte voor vrijheid.
Nee.
Dus de opgave die Schelling zich stelt is... hoe kan ik systeem en vrijheid combineren? Recht tegen Spinoza in.
Ja.
Dat Spinoza in de ethica ook over vrijheid praat... noemt Schelling hier niet.
Okay.
Het verdwijnt onder tafel.
En dat was iedereen een beetje vergeten in de toenmalige Spinoza-lezing?
Voor een deel, dat was niet waar men mee werkte. Spinoza was determinisme. En die vrijheid die zocht men ergens anders. Vind ik een beetje wonderlijk zelf. Want vrijheid was belangrijk voor Spinoza, ook in de ethica. En Spinoza zelf combineerde vrijheid en determinisme ook al.
Ja, dus dat zelf al dood in heette te zoeken naar dit antwoord op deze vraag, zeg maar.
Ja,
ja, en nu wordt hij als een van de twee poten ingebracht,
ja,
eigenlijk.
Precies, ja. Goed. Schelling die zet hier hoog in. Hij zegt, als ons dat niet lukt om systeem en vrijheid met elkaar te combineren... dan is de filosofie verloren.
Er staat veel op het spel.
Veel op het spel. Voor hem staat alles op het spel.
Stakes are high.
Dan is het opvallend dat die Spinoza eigenlijk in eerste instantie niet als opponent introduceert, maar als iemand bij wie je aanknoopt. En dat doet hij vooral door de term pantheïsme te introduceren. Dus Spinoza zegt, God en de natuur, die zijn aan elkaar gelijk. Ja. Dat zijn twee verwisselbare begrippen. En dat betekent dus dat God allesomvattend is. Schelling gaat daarin mee. Dus God is allesomvattend. En hij zegt dat zo, pantheïsme, dat betekent dat alle dingen in God zijn.
Mm-hmm.
Nog zonder van Spinoza af te wijken, zegt hij dat. Alle dingen zijn in God. En dan gebeurt het, en je kunt zeggen dat is een tweede stap... na het begin van die probleemstelling van systeem en vrijheid met elkaar combineren. En de tweede stap is dat hij vrijheid en noodzakelijkheid met elkaar gaat combineren. Als een positieve combinatie. Dus zodat je kunt zeggen, hoe meer vrijheid, hoe meer noodzakelijkheid... en hoe meer noodzakelijkheid, hoe meer vrijheid. Dit gaat ook nog met Spinoza mee, in mijn lezing van Spinoza's ethica.
Maar want, waarom zijn die twee met elkaar dan opbouwend? Je zou eerder denken dat het een meer dan het ander minder
precies.
is.
Bij Kant is het ook veel problematischer.
Ja, dus eigenlijk in de hele hedendaagse filosofie... als je zegt vrijheid en noodzakelijkheid... dat is hetzelfde als ze zeggen vrijheid en determinisme. En die twee die botsen met elkaar.
Ja.
Of het een of het ander lijkt het. Schelling die doet het anders. En daar zit iets aan vast wat ook voor hedendaagse discussies relevant is... Vrijheid is voor Kant voor Schelling en voor Spinoza geen keuzevrijheid. De keuzevrijheid wordt verworpen. En dat betekent dat Schelling zegt, als het gaat om keuzevrijheid, geef mij dan maar determinisme. Een vrijheid die gedetermineerd wordt. En daarachter zit dat vrijheid moet in ieder geval geen willekeur zijn. Keuzevrijheid dreigt vrijheid in de sfeer van de willekeur te laten belanden. In de sfeer van het van ja, hoe kom je überhaupt dan nog tot een keuze als ik nergens door bepaald word. Dus Schelling wil een bepaald worden. Je kan ook zeggen, hij combineert de vrijheid met een motivatietheorie. Ik word genoodzaakt tot iets, ik word gemotiveerd tot iets. En dan komt het grote punt waar hij van Spinoza afscheid neemt. Terwijl bij Spinoza in de ethica noodzaak een natuurnoodzaak is. Een mechanische noodzaak. Krachtwerking. Het is een krachtfilosofie. Wordt bij Schelling noodzaak innerlijke noodzaak. Of metafysische noodzaak, zegt hij ook wel. Maar het belangrijke woord is innerlijke noodzaak. Nou, het woord innerlijk is een mooi woord en ook wel een duidelijk woord. Het is duidelijk dat dat niet uiterlijk is. Het is niet die spinozistische uiterlijke veroorzaking.
Nee, van meer naar de natuurwetten, zeg je, of de natuurkrachten. Nee.
Maar innerlijke noodzaak is, betekent van, je wordt op de een of andere manier, sta je onder de urgentie van iets wat moet, hè, noodzaak. Maar dat is je innerlijke motivatie. En je kunt het ook mooier zeggen, zoals het later gezegd zal worden, inspiratie. Geen vrijheid zonder geïnspireerd te zijn.
Ja, en dat is dus een vorm van gedetermineerd zijn. Namelijk, die inspiratie is er en stuurt je.
Ja.
Maar dat is dus niet een verlies, maar is eigenlijk juist een winst. Daarmee wordt je vrijheid waardevol. En
daarmee wordt je vrijheid mogelijk.
Ja. Ja.
En denk even terug ook hier aan Kant. Kant zegt, zonder de morele wet die mij tussen aanhalingstekens dwingt zo en zo te handelen, zou ik geen vrij mens zijn.
Ja.
Die morele wet haalt mij juist uit die natuurnoodzaak weg.
Ja.
En verbindt mij met iets wat mij noodzaakt, maar op een andere manier. Op een noumenale manier, kan je zeggen. Op een geestelijke manier.
Dus je moet eigenlijk niet alleen de vrijheid hier anders denken dan bijvoorbeeld individuele keuzevrijheid, maar ook de noodzaak moet je hier anders denken.
Zeker,
dat is namelijk niet een echte determinatie, maar dat is een kracht die je als het ware vrij maakt. Of die een appel doet. Of die je ergens, maar niet op een echt wetmatige manier.
Dus niet in als van, ik kan niet anders, maar meer positief van, ik word ertoe aangezet.
Ja, ja. Je wordt aangespoord of geroepen of wat dan ook. Iets in die trant. Ja, het is vragend. Hè?
Nee, van, ja. Zeker, het klopt. Ja.
Interessant. Ja. En dus naarmate die noodzakelijkheid toeneemt, die inspiratie, even dus mooi later gezegd, toeneemt, neemt ze ook je vrijheid ernaar toe.
Ja.
Om dus uit je niksigheid weg te breken, eigenlijk. Zeg maar.
Ja.
Hier zit het begin bij Schelling, kan je zien, van een tijdstheorie die pas groot wordt bij Kierkegaard en Heidegger. Maar in feite al bij Kant ergens genoemd wordt van op de manier van de natuur genoodzaakt worden betekent dat het eerdere determineert het latere. De oorzaak gaat vooraf en dan komt het gevolg. Er zit een soort tijdslijn in. Waar Kant en Schelling zich van bewust zijn, is van wat je nodig hebt, is een onderbreking van de tijd. Anders is vrijheid niet denkbaar. Zolang je in die tijdslijn zit waarin je alleen maar geduwd wordt door het eerdere en dan wordt voortgeduwd de toekomst in, is vrijheid ondenkbaar. Dus er moet een onderbreking zijn in de tijdslijn. En dat betekent dat de vrije daad, het woord daad gebruikt hij, is in die zin een eeuwige daad. Het woord eeuwig betekent niet dat je gaat zweven of zoiets, dat het goddelijk wordt of zoiets, of iets dergelijks. Maar het betekent gewoon dat
de tijd
een onderbreking
is.
In.
Ja.
De tijd wordt onderbroken. Dus eeuwige daad, eeuwige daad. En een andere term die daarmee equivalent is, is intelligibele daad.
Het is een noumenale dimensie eigenlijk, als je het Kantiaans wil
uitdrukken. Noumenale daad is het. Een noumenale is gewoon een ander woord hiervoor, het woord intelligibel.
Ja.
Het is een noumenale daad, intelligibele daad. Dit woord intelligibele daad vind je ook bij Kant al. In 1793 of 1795 daar ergens. Mijn vraag hierbij is, als ik even een vraag mag stellen.
Als wij hem maar niet moeten beantwoorden.
Nee, ja.
Dat is niet de bedoeling van de podcast.
Het sluit een beetje aan bij wat we zo even hebben bekeken. Is, kan je nou zeggen dat de kern van deze intelligibele daad is die intellectuele aanschouwing. Dus dat daar een soort zien is van wat moet.
Ja.
Aanschouwen van wat moet.
En dus breek je uit je. Wat grappig is, Jozef, je zei net goed, van dat dit noodzakelijk moet je dus anders definiëren. Want je zou normaal denken dat die kettingreactie eigenlijk van de tijd, van uit het een komt het ander voort, et cetera. Dat zouden we denk ik heel snel als noodzakelijkheid zien. Ja. Maar dat is dus niet. Nee, die noodzakelijkheid is dus juist het doorbreken van. Ja. Nou, ik zou even heel plat zeggen, de sleur van de dag. Of weet ik veel, de eindeloze keten van oorzaak en gevolg. Ja. En is dat inderdaad die aanschouwing, vraag je je af?
Ja. Dit vind je tussen twee haakjes bij Nietzsche terug in paragraaf 231 van Jenseits von Gut und Böse, van Voorbij Goed en Kwaad. Net zo, vrijheid en noodzakelijkheid gecombineerd, gekoppeld aan de inspiratie van de kunstenaar. Hoe meer noodzaak, hoe meer vrijheid.
Grappig.
Ja, en ik beschouw dat als een shedding echo.
Ja, en dan zou dat, is dat kunstwerk eigenlijk dus een soort klap op je dagelijkse stroom. En plotseling zie je iets en gebeurt er iets en wordt vrijheid en noodzakelijkheid bij elkaar gedacht. En breek je eruit. Ja. Interessant. Ja.
Nu laat ik dat nu liggen eigenlijk. En wil over naar een volgend onderwerp. Wat hier door Schelling in zijn vrijheidsonderzoek wordt behandeld. Dat is het kwaad. Het boek had net zo goed kunnen heten over het kwaad. Het kwaad speelt werkelijk een hele grote rol in het boek.
En heeft ook alles met de vrijheid te maken dan?
Het heeft alles met de vrijheid te maken. Het heeft ook heel veel met Spinoza te maken. Want Spinoza zegt in de Ethica iets als, voor de goede verstaander, degene die begrijpt hoe het in elkaar zit, verdwijnt het kwaad van het toneel. Die heeft met het kwaad eigenlijk niets meer te maken. Die kan het kwaad achter zich laten.
Dat is een hele klassieke opvatting eigenlijk ook over dat het kwaad een soort gebrek aan kennis zou zijn.
Het is, Schelling gaat daar recht tegen in en zegt, het kwaad is nodig. Hij gaat daar ook recht tegen in, tegen allerlei vormen van proberen God te rechtvaardigen tegenover het kwaad dat er in de wereld is. Dus wat men noemt de theodicee. Schelling wil daar niet van weten. Hij komt uit bij de gedachte. En hij formuleert dat eigenlijk steeds als een paradox. Was het kwaad er niet, dan was het goede onmogelijk. Was het kwaad er niet, dan zou het goede onmogelijk zijn. Bij Schelling heeft dat te maken met een definitie ook van het kwaad. Dus we hebben nu gezien die noodzaak. En uiteindelijk is die noodzaak bij Schelling het ideële of het goddelijke. Daar kan je allemaal mooie woorden neerzetten. Maar zodra er iets tot stand is gekomen in de wereld en het ideële zich heeft weerspiegeld in de wereld, gaat dat een eigen leven leiden. Het hulpmiddel wat ik hier gebruik meestal is van identificatie. Daar gaat het allemaal om, dat je telkens opnieuw identificeert. Identificatie mondt uit een identiteit. Als de identiteit tot stand is gekomen, gaat die identiteit een eigen leven leiden en denkt van, nou, identificatie, het kan me niks schelen. Ik ben een identiteit. Ik vertegenwoordig een identiteit. Dus die identiteit gaat een eigen leven leiden. Dat is wat Schelling zeer sterk accentueert. En dan zou je kunnen zeggen van, ja, als de identiteit een eigen leven leidt en niet meer geïnteresseerd is in zijn oorsprong en in zijn levensbron en in het ideële, dat is het kwaad. Dus het kwaad heeft hier niks te maken met moord, diefstal en echtbreuk. Maar heeft hier te maken simpelweg met het niet meer je relateren aan je levensbron. Ja. Aan het ideële. Aan de bron van je vrijheid dus ook. En dan van dit kwaad, zo gedefinieerd, zegt Schelling, dit kwaad is nodig. Alleen maar via dit kwaad kan eigenlijk dat ideële of dat goede of dat goddelijke zijn werk doen in de wereld. Dus hoe zit het in elkaar? Hoe werkt dit? Dit werkt zo dat alleen maar een in de wereld op zichzelf teruggeworpen mens kan met die wereld, met zijn hebben en houden, kan hij terugkeren naar de positie tegenover het ideële. Alleen de mens kan dat doen. Want dat is één manier om het te zeggen. Alleen die mens kan werk maken van de wereld en die wereld meenemen in de positie tegenover wat Schelling vaak noemt het licht of het ideële. Om het in het licht te houden. Dat is eigenlijk helemaal platonisme wat hij hier doet.
Ja, maar dat is eigenlijk een soort taak haast voor de mens om het kwaad, dus dan in de Schellingsdefinitie, naar zijn bron terug te dragen.
Ja. Maar daar zit iets aan vast. Waardoor het makkelijker duidelijk te maken is. En dat kunnen we ook gebruiken voor het laatste punt straks. Hij ziet dat ideële op een ogenblik ook als liefde. Dus daar komt iets wat christelijk klinkt op het toneel. Van het liefde, dat klinkt weer een beetje wollig. Je kan ook zeggen, het ideële wil zich eigenlijk communiceren. Het wil zich meedelen.
Ja.
Het wil zich meedelen het liefst aan de andere kant. Aan de kant van de natuur.
Ja. En moet dus dan vorm krijgen.
Maar als je nu even aan liefde denkt, dan liefde kan zich niet forceren. Je wil liefde geven, maar je kan niet iemand jouw liefde door de strot duwen. Dan is het geen liefde meer, dan wordt het dwang.
Mm-hmm.
Dus liefde kan alleen maar werkzaam zijn als er een soort adres is voor die liefde. Een adres wat ontvankelijk is voor die liefde. En aan de kant van het adres gebeurt iets dergelijks. Zoals liefde zich niet kan forceren, zo kan dat adres niet liefde afdwingen om het te ontvangen. Dus over en weer is hier een onmacht.
Ja.
Die onmacht betekent dat, als we nu even zeggen het ideële en het reële, of God en de grond, daartegenover God, die twee zitten dus nu niet meer in een functionele relatie. Want ze zijn in onmacht van elkaar afgewend eigenlijk. Ze kunnen niks met elkaar. Op het belangrijkste punt is die liefde, of de mededeling van het licht aan het duister.
Ja.
Of van het ideële aan het reële. Ze kunnen niks, er is onmacht. Want je kunt niet dwingen. Op dit punt begint Schelling dus het verst af van Spinoza.
Ja, want daar is alles één.
Ja. En ook hier, de hele idee dat God onmachtig is.
Ja.
Spinoza, dat gaat recht tegen Spinoza. Want Spinoza is God almachtig.
Hm.
Het gaat ook recht in tegen heel veel van de christelijke traditie. Die altijd graag heeft gewerkt met de almacht van God.
Ja.
En dan ook kwam zitten met het probleem van hoe dan het kwaad in de wereld.
Ja.
Dus Schelling doet hier echt een ander spel. En het fenomenologisch, als het fenomeen wat die sterk is het fenomeen van de liefde. Dat kunnen wij volgen. We weten, van liefde kun je niet forceren en liefde kun je niet afdwingen. Over en weer zit je hier in een soort almacht.
Ja.
Onmacht. Tussen ouder en kind heb je iets dergelijks.
Mm-hmm. Maar en ze kunnen elkaar dus wel vinden. Op momenten. Alleen dan, of is het een onoverbrugbare kloof?
Ja, hier. Kijk, je kunt zeggen van, ik maak even een tussenstap nog. Van hier krijgen we opnieuw die indifferentie, ook in zijn studie over de vrijheid. Hij gebruikt het woord indifferentie opnieuw. Van we hebben, als we teruggaan naar het punt, het meest fundamentele punt, zegt hij. Het meest fundamentele punt is als deze twee niet in een communicatie met elkaar zijn. En dan heb je eigenlijk dus geen tweeheid, maar dan heb je eenheid. Het is een beetje een gek soort eenheid, want je...
Als ze niet met elkaar communiceren, zijn ze juist een eenheid.
Ja, omdat communicatie betekent dat je twee polen hebt. De ene pool communiceert met de andere pool.
Ja.
Dat noemt hij ook tweeheid dan.
Ja.
Communicatie. Hij gebruikt ook door dualisme daar. Dualisme betekent communicatie weer. Daaraan vooraf gaat wat hij noemt de ungrund. En die ungrund is indifferentie. En indifferentie kan je nu een andere draai aangeven. Van op het moment dat ik in onmacht verkeer, hetzij als God, hetzij als mens, rest mij om indifferent te zijn met betrekking tot de andere kant. Ik kan niks. Dus wij mensen halen onze schouders dan op. Hè?
Ja, indifferent in de normale zin van het woord.
In de gewone zin van het woord, ja. En je weet bij Schelling niet
dus
helemaal...
Dus onverschillig.
Ja, onverschillig, ja. Je weet bij Schelling niet helemaal goed. Je hebt die oude term indifferentie nog in je hoofd. Maar je krijgt het gevoel, hier doet hij iets anders met datzelfde woord.
Ja.
Wat ik niet kan bewijzen.
Mm, mm.
Dat is lastig. Maar,
sorry, dit punt nog een keer. Want je kunt je hebt die kloof tussen de liefdegever en de liefdeontvanger, die elkaar allebei niet kunnen opdwingen. En dus ontstaat daar een kloof. Daar moet je dus weer die indifferentie in denken. Want juist op het moment dat ze dus niet met elkaar in contact kunnen staan, moet je ze als één denken.
Ja. En ik kan die eenheid kan ik zichtbaar maken door een woord te gebruiken wat ook iedereen kent. Een woord wat je bij Schelling natuurlijk niet vindt, want dat deed men toen nog niet. Is het woord intimiteit. Dan heb je intimiteit als het verbindende tussen twee mensen. En intimiteit berust op distantie. Op niet forceren, niet afdwingen.
Mm-hmm.
En mijn interpretatie is dat Schelling op het spoor is gekomen van deze intimiteit als het punt van eenheid tussen twee.
Ja.
Dit verbindt. Juist als ze nog niet communiceren, voorafgaand aan de communicatie. Dus die intimiteit is in die zin volstrekt verborgen. Want intimiteit kan je niet zien. Er gebeurt helemaal niks.
Mm-hmm.
Dat zegt hij wel heel duidelijk. Van uit deze situatie van indifferentie, of uit deze toestand van indifferentie, vloeit voort de communicatie. Die volgt daarop, die wordt daardoor mogelijk. Dus je kunt zeggen wat hier gebeurt is een soort beschikbaarheid over en weer.
Mm-hmm.
En als je beschikbaar bent aan de kant van de mens, dan vorm je een adres voor die liefde. En dan kan die liefde zich meedelen. Omdat er dan een adres is.
Ja.
Een adres wat het niet forceert en gewoon wacht.
Ja, maar waar moeten we dan toch... En dat is dat onverschillig zijn, dat afwachtende.
Ja, ja.
Ja, dat indifferente in dus de andere zin des woords. Ja.
Van die andere kant heb ik geen greep op.
Maar als die wil komen, hoor ik het wel. Ja, maar tot die tijd...
Maar dat is dus niet zomaar een onverschilligheid, hè?
Dat is niet van boeien.
Nee, er kan nog steeds wel hopen zijn dat het komt. Maar gewoon je realiseren dat het niet aan jou is. Of in jouw macht is, of in jouw greep is.
En als het woord intimiteit gebruikt, als dat klopt... dan kan je zeggen van in deze onverschilligheid zit een grote betrokkenheid.
Ja.
Maar een betrokkenheid die niet... nog niet communicatie is.
Ja.
Ja.
Een betrokkenheid over een kloof heen.
Ja. Ja, en sterker nog, een intimiteit die ze ergens in zekere zin oplost... op het moment dat die communicatie er wel komt.
Ja.
Omdat je dan dus plotseling twee polen hebt die... Ja,
met elkaar communiceren.
Ja. Ja. Intrigerend. En dit is dus, zeg maar, zo'n moment van dat gebeurt... is dat doorbreken van de tijd van de veroorzaak en gevolg... noodzakelijkheidsketen die door je leven ruist, zeg maar...
dat klinkt wel heel grimmig ook opeens. Voelt u hem?
Ja, die communicatie, kun je zeggen, is dan een communicatie van noodzaak. Van een soort inspiratie of van een verlichting. Ook een woord wat hij gebruikt. Dus dan gaat mij een licht op. Dus
precies. Maar dat moment dat het inbreekt, zeg maar, is hem wel een moment van communicatie.
Dat is communicatie. Ja. En daaraan vooraf gaat die indifferentie. En die indifferentie, kun je zeggen, is de grote onderbreking van de tijd al. Want daarmee onttrek ik mij aan de gang van de dingen, aan die ketting, mm-hmm. die keten van oorzaken en gevolgen, en plaats ik mij daarbuiten in afwachting van wat er dan gebeurt.
Oké, ja, precies. Dus het is niet het moment van communicatie, is die inbreuk, maar die breuk in de tijd is al die indifferentie, ja.
Ook hier wil ik even een kleine actualisering... Door je moet letten op hoe Nietzsche het woord wachten gebruikt in Voorbij Goed en Kwaad. En dat wachten is ook zo'n soort wachten in een soort onverschilligheid. In een soort, Nietzsche heeft daar een woord voor. En dan gebeurt het.
Hm.
Ook bij Nietzsche.
En dat heeft hij hier vandaan?
Mijn vermoeden is dat het hier vandaan komt.
Ja. Niet geannoteerd, maar mogelijk geïnspireerd door. Ja.
Verdraait veel lijkend op.
Ja.
Die positie tegenover, kun je zeggen, die onverschillige positie tegenover... kan je ook zeggen, dat is precies de positie van het ding aan zich. Dus het ding aan zich wordt hier productief. Voorafgaand aan dat er een aanschouwing plaatsvindt. Dus een intellectuele aanschouwing. Waarom is dit het ding aan zich? Het ding aan zich was door Kant al gedefinieerd als onderbreking van de tijd... En als voorwaarde waaronder je de vrijheid pas kunt denken.
Hm?
En hier zie je hoe dat werkt. Van ik moet die tijd onderbreken. En ik weet niet wat dat betekent. Ik weet niet hoe het dan afloopt met de dingen. Dus dat niet weten wat Kant associeert met het ding aan zich. Dat keert hier terug. Er zit hier een niet weten. Ook bij Schelling kan je zeggen. Pas daarna gebeurt het en is er de communicatie. En dan weet ik waar het om ging.
Ja. En een niet weten waar je dus wel een bepaalde... Op een passieve manier toch een ruimte aangeeft of iets.
Want je moet wel bedenken, Schelling werkt het allemaal niet uit... maar hij heeft aan het begin van zijn boek over de vrijheid gezegd... van Kant had nog veel meer moeten doen met dat ding aan zich. Een stevige uitspraak. Die recht ingaat tegen de tijd.
Dat ding aan zich van zitten. Ja.
Dus Schelling ziet daar echt iets in en probeert daar iets mee te doen. En hij heeft dat niet uitgesystematiseerd. Dus hij doet dat ergens in een aantal alinea's. En als hij gaat werken met die indifferentie... komt het woord ding aan zich niet terug.
Mm-hmm.
Dus dat is mijn reconstructie.
Ja.
Mogelijk krijgen we allemaal boze Schelling-interpreten.
Zo moet je dat helemaal niet zien.
Wat gebeurt hier nou met Schelling?
Ik wil nog even een term die wel heel duidelijk terugkomt door het hele boek heen. En die aansluit bij die indifferentie. Je kunt zeggen, die indifferentie komt pas aan het einde van het boek op het toneel. In het einde van zijn vrijheidsboek. Maar hij had al steeds al gezegd van die twee polen, die werken elk voor zich. Jedes für sich. En je kunt zeggen, retrospectief moet je daarin steeds zien al die indifferentie. Want ze zijn elk voor zich en dat koppelt hij ook aan de liefde. Liefde is iets waar twee polen op elkaar betrokken zijn, terwijl ze elk voor zich zouden kunnen bestaan. En toch ook niet kunnen bestaan.
Ja.
En maakt er een moeilijke formulering.
Ja, ja, zo
complex als de liefde ook is, zeg maar. Ja.
Liefde mag geen functionele verhouding zijn, kan je ook zeggen.
Nee, precies. En dat is wel mooi, want dit is natuurlijk ook uiteindelijk een liefdesdefinitie die daarmee geeft. In ieder geval zijn interpretatie ervan, maar nadat je zegt dus ieder voor zich en toch op een bepaalde manier in intimiteit betrokken. Ja.
Mooi.
Ik heb nog, ik weet niet of daar. Ik heb nog een vraagje met een klein beetje terug in het verhaal over het kwaad dat dan ook als nodig wordt gedacht. Maar in hoeverre kan je als het nodig is, klinkt het toch al iets meer in de richting van de noodzakelijkheid, terwijl juist heel erg als een bijproduct of een schaduw van de vrijheid ook gedacht wordt, dacht ik bij Schelling.
Om hier het woord noodzakelijkheid te gebruiken nog een keer is verwarrend, vind ik.
Ja.
Dus het kwaad heeft, je kan zeggen, kwaad is nodig. Het kwaad heeft het kwaad heeft zijn rol te spelen. Nogmaals, het kwaad is hier dat een identiteit. Schelling gebruikt zelf het woord Selbstheit, dus een zelf, een identiteit, dat die zijn eigen gang gaat. Hij noemt dat reactie van de grond. Van die grond die gaat zijn eigen leven leiden. En alleen maar. Vanwege dit kwaad, dat op basis van de vrijheid mogelijk is, zegt hij wel. Die dat eigen leven heeft, heeft een soort kracht van de vrijheid ook bij zich. Van ik ga het zelf doen. Hè. Mm-hmm. Een enthousiasme van de vrijheid zit daarin. Pas daarmee krijg je een mens die de hele wereld eigenlijk onder zijn hoede neemt. Maar die mens is eindig. Dit leidt dus, zegt Schelling letterlijk, uiteindelijk tot niets. Mm-hmm. Zelfoverschatting. Mm-hmm. Dat kan dat niet. Dus die mens die ziet zich op een ogenblik aangewezen op zijn levensbron, die oneindig is. Op dat licht waar hij deel aan moet proberen te krijgen. Dan komt, kun je zeggen, het nut van het kwaad. Van, omdat hij helemaal zijn eigen weg was gegaan, heeft hij die hele wereld op zich genomen. Mm. In een soort arrogantie, kan je zeggen. En die arrogantie blijkt nu zinvol te zijn. Mm-hmm. Want nu kan hij ook de verantwoordelijkheid voor de hele wereld nemen. Hij zegt, hij had die verantwoordelijkheid al genomen. Maar nu blijkt de eigenlijke verantwoordelijkheid is die wereld in dat licht te brengen.
Ja.
Mee te nemen tegenover het licht. En daar wordt die natuurfilosofie waarmee hij begon is spannend. Want natuur is voor hem ontwikkeling en relationeel. En dan krijgt die hele wereld en al het leven daarin krijgt deel aan die relationaliteit die leven uiteindelijk mogelijk maakt. In mijn ogen is dat hoogst actueel voor de hedendaagse milieufilosofie.
Ja.
Die dynamiek die.
Die relationele dynamiek tussen mens en natuur, in plaats van ofwel mens en decor, of dus naast van bij de vliegende lijn van compleet vanuit het ik gedacht.
Maar ook de natuur zelf, die gedacht wordt als communicatie.
Ja.
Als oorspronkelijkheid. Dus niet als een natuur die je mechanisch kunt arrangeren, naar believen, technisch kunt benaderen, maar een natuur die je moet laten, zijn gang moet laten gaan op een bepaald punt.
Op een bepaalde manier indifferent tegenover moet zijn.
Of, zoals Schelling ook zegt, vrij moet laten. Hij zegt op een ogenblik van, door dat ding aan zich te erkennen als iets wat niet alleen van de mens geldt, maar universeel geldt. De dingen zijn dingen aan zich. Zie je eigenlijk vrijheid overal. Overal is vrijheid aan de orde. En vrijheid betekent oorspronkelijkheid en de dynamiek van een relatie.
En u noemde het al een paar keer net Nietzsche, die zeg maar dus, nou dan zonder bronvermelding, maar wel duidelijk daaruit put. Kunnen we zeggen dat dit denken van Schelling en dat een enorme impact heeft gehad? Hoe heeft het in die zin doorgewerkt? In Nietzsche werkt het dus door. Op welke andere plekken zien we deze gedachten terugkomen?
Misschien dat ik hier nog even iets insmokkel, want we hebben nu 4 Schellings gehad. Ik wou nog even de 5e noemen.
Okay. Maar we zijn er nog niet.
De 5e Schelling, dat is de Schelling die colleges geeft in Berlijn. En dan doet hij heel andere dingen. Dan geeft hij colleges over de filosofie van de mythe en filosofie van de openbaring. Dus je kan zeggen, hij doet religiefilosofie in de brede zin van het woord. En daar geeft hij een naam aan. Hij noemt dat positieve filosofie. En wat hij deed in zijn boek over de vrijheid, dat heet dan negatieve filosofie. Negatieve filosofie houdt geen disqualificatie in, helemaal niet. Het betekent dat dit abstract is. En dat hij de coördinaten van het systeem schetst in de negatieve filosofie. Dus dat is allemaal reflectie, dat is abstract. Positieve filosofie betekent dat hij nu gaat praten over hoe het meegemaakt wordt. Dus hij had verwezen naar een soort grond, een ungrund. Maar in de religie, in de mythe eerst en in de openbaring daarna, wordt zoiets meegemaakt. Dat wordt niet zonder meer filosofie, daar wordt over verteld. Want over wat je meemaakt vertel je. En dat zijn dus eigenlijk gebeurtenissen allemaal.
Ja.
En je kunt zeggen, in die zin is die positieve filosofie het passende sluitstuk van zijn filosofie. En daarin keert iets van die esthetica terug. Zoals al het programma was van het systeem. Het systeemprogramma had al die idee van we gaan van esthetiek, gaan we naar religie, gaan we naar, van mythe naar religie. En dat is de toekomst.
Ja.
Dat heeft de samenleving ook nodig, had men het gevoel. Juist omdat de staat wordt afgeschaft, heb je iets nodig.
Ja, precies.
Heel anders dan bij Spinoza, zou ik zeggen. Goed, dus die positieve en negatieve. Op dit punt kun je zeggen, heeft Schelling wel invloed gehad ook. Want daar vroeg je naar.
Mm-hmm.
En hier kan je als eerste iemand noemen als Frans Rosenzweig, die wel, waarvan wel wordt gezegd, want die heeft aangeknoopt bij deze vertellende filosofie. Nou, ik denk dat Rosenzweig ook erg een systeemdenker blijft. Als Hegeliaan, de Hegeliaan die was. Maar goed, hier zit een soort Schelling-element bij Rosenzweig. Verder, als je zegt van hoe is dit verder gegaan, ik denk dat je heel veel namen kan noemen. Schopenhauer op zijn manier. Daar zeg ik nu niets van. maar Kierkegaard zeker. Op allerlei punten.
Die ook college in Berlijn bij hem gevolgd
Kierkegaard
heeft.
Kierkegaard heeft college gelopen in Berlijn.
Waar hij niet heel enthousiast over was.
Volgens zijn dagboeken niet.
Maar. Ja, ik denk dat Kierkegaard door het vrijheidsboek van Schelling zeer is beïnvloed.
Ja.
Je vindt daar ook het punt van het kwaad komt bij Kierkegaard terug heel sterk. Ook de angst, waar Kierkegaard een heel boek aan wijdt, zie je. Angst voor het leven, noemt Schelling met zoveel woorden. En dezelfde context eigenlijk, dat staat er al. Dus daar zit een soort continuïteit. Maar wat spannender nog is, en ik formuleer dat in de vorm van een vraag, dat onderscheid tussen negatieve filosofie en positieve filosofie, kun je afvragen of je dat niet kunt gebruiken om te interpreteren het onderscheid tussen het pseudonieme werk van Kierkegaard, wat een soort negatieve filosofie is, wat het nooit zegt eigenlijk helemaal, altijd op afstand blijft,
mm-hmm.
en zijn niet-pseudonieme werk, waarin hij gewoon religieus vertelt over allerlei dingen.
Ja.
Dus mijn intuïtie is dat dat onderscheid negatieve en positieve filosofie, wat Kierkegaard wel in de colleges heeft geleerd en niet uit het boek heeft gehaald over de vrijheid, dat hij dat gewoon heeft meegenomen en zelf is gaan gebruiken voor zijn eigen werkwijze.
Dus eigenlijk zelf ook een beetje die fase 1 tot 4 en 5 is gaan onderscheiden in zijn eigen.
Nou nee, eigenlijk alleen dit onderscheid. Die natuurfilosofie is, die komt bij Kierkegaard op.
Maar in ieder geval dat verschil is dus dat positieve en negatieve. Ja.
Nietzsche heb ik al een paar keer genoemd. Ik denk dat Schelling bij Nietzsche wel doorwerkt. Maar dat is niet algemeen aanvaard. Dat kan je ook niet makkelijk bewijzen. Met het nagelaten werk kun je wel iets doen van Nietzsche. Als je dat helemaal op een rij zet. Dan is er nog iemand die ik ook graag noem hier. Dat is Martin Buber.
Mm-hmm.
Die opvallend een paar woorden van Schelling gebruikt. Dat ik denk van, haalt hij dat vandaan? Periferie en centrum. Hele opvallende woorden. Buber, vind je dat terug? Periferie en centrum. Mm-hmm. Hetzelfde idee. Eigenlijk. Nog iemand, Walter Benjamin. Die werkt met dat Dylan Sieg op een bedekte manier in zijn taalfilosofie. Ook heel spannend om te zien. Das geistige Wesen der Dingen, het geestelijke wezen van de dingen. Nou, Duitse vertaling van het woord noumenon, oftewel Dylan Sieg. Zonder Schelling te noemen, opnieuw. Nou, en dan natuurlijk Heidegger, die colleges heeft gegeven over Schelling in de 30er jaren. Die op grote schaal met Schelling bezig blijft. Vooral in de 30er jaren is dat een hele belangrijk referentiepunt. En Heidegger doet echt zijn best om recht te doen, vooral aan dit vrijheidsboek van Schelling.
Waarin vooral? In welke geschriften van Heidegger komt dat vooral
terug? Nou, in die colleges die uitgegeven zijn. Dus dat is gewoon zijn Schellingboek geworden. Maar ook in.
Het is allemaal ver na zijn tijd dan, hè, denk ik, in de tijd.
Nee, dat is in de 30er jaren. Dus zijn tijd is 1927. Dus, en je weet niet helemaal bij Heidegger, hè, of wat hij gelezen heeft in 1927. Mm-hmm. Dus, Heidegger speelt geen open kaart met deze dingen.
Nee.
Maar belangrijk is ook de bijträge van Heidegger. Zijn tweede grote hoofdwerk na Sign on Sight. Met notities uit de dertiger jaren, 1936, 1938. Uitgegeven pas in 1989.
Daar zit veel Schelling in.
En daar zit Schelling heel duidelijk in, ook waar hij niet genoemd is.
Ja.
Daar zit ook die verborgen grond in.
Ja.
Schelling en Hölderlin.
Ja.
En Heidegger vindt het makkelijker om Hölderlin te noemen. Dat concurreert minder, want die is dichter.
Ja. Dan is hij de linker.
En, Schelling is wat moeilijker. En bij Schelling weet ook Heidegger niet of je hem nou echt goed begrijpt. Dus dat is ook riskant.
Ja, 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 precies.
Dat blijft altijd gewoon moeilijk. Nou, en tot slot noem ik die iemand die ook iedereen als zodanig kent, is Zizek.
Ja.
Dat is de meest recente Schelling-lezer, kan je zeggen. En die doet ook echt dingen met Schelling. Maar Zizek is een avontuurlijke denker. Dus die gaat Schelling met Lacan combineren, bijvoorbeeld. En dan duizelt je een beetje. En dan weet je, ja, Schelling was al moeilijk te begrijpen. Lacan is moeilijk te begrijpen. Zizek is opnieuw moeilijk te begrijpen. Dus, en je weet niet zeker meer of dit nou eigenlijk nog Schelling is of niet.
Ja, precies. En als het niet gaat zien.
Maar het is leuk om te zien dat Schelling leeft voor Zizek.
Ja. Hartelijk dank, Victor. Ongelooflijk interessant. En ik moet zeggen, goed food for thought podcast waar lekker het denken werd aangesproken. We begonnen met het plaatsen van Schelling even in zijn tijd. Had een volle tijd waar er een hoop gebeurde. Franse revolutie kwamen op last minute ook nog even achter. Oh ja, dat speelde ook nog in zijn leven. Een tijd waarin allerlei denkers actief zijn. Kant nog publiceert. Kierkegaard volgt zijn colleges. Spinoza is op dat moment de grote man. Plato is een belangrijke component in de bouwwerk van Schelling. En het Oude Testament zie je eigenlijk op een hoop plekken terugkomen. Gecombineerd ook met christologie. Dus daarmee zou je kunnen denken een hele religieuze denker of iets ergens. Nee, maar het is een principieel altijd een filosofische blik die erop houdt. Victor heeft een hele hoop verschillende fases onderscheiden. Het start eigenlijk met, we begonnen bij Fichte. Het hele proces van het universum begrijpen als het systeem van de reden. En Fichte bouwt dan voort op Kant. Laat eigenlijk het hele ding aan zich los. En ziet dan de ik als soeverein, als vrij. Maar laat dat ding aan zich los. Schelling gaat toch kijken. Die zegt, er is toch ook een natuur buiten ons. Put dan uit Plato en uit Spinoza. En gaat dan kijken, wat is nou die natuur? De spanning is dan telkens de natuur is gedetermineerd. De mens is vrij. Hoe moeten die twee nou bij elkaar denken? Nou, dan komen we eigenlijk een beetje bij de tweede stap aan. De kunstfilosofie komt dan op het pad van Schelling. Schiller, Hölderlin, die proberen eigenlijk dat die vrijheid en dat gedetermineerde bij elkaar te denken in de kunst. In het schone wordt de vrijheid aanschouwelijk. De schoonheid toont zich en daarmee wordt het ook een soort andere houding die we moeten aannemen. Het is niet meer het stellende van het ik wat even bepaalt hoe de werkelijkheid in elkaar zit en kan plaatsen. Maar de schoonheid toont zich en je moet daar op een bepaalde manier je open voor stellen om dat te aanschouwen. En het is nog steeds daarmee zoeken naar een systeem bij Schelling. Maar het wordt daarmee eigenlijk een soort esthetisch systeem met de kunst als en het schone als een soort sluitstuk van deze puzzel. In de volgende fase, die je ook wel het absolute idealisme kunt noemen, blijkt dan toch ook de filosofie die sluitzin te kunnen zijn in die puzzel tussen vrijheid en gedetermineerdheid. Een belangrijke term die daarbij telkens voorbij kwam is indifferentie. En dan lange tijd niet als de term van onverschilligheid, maar als in je kunt er geen onderscheid aan maken. Het gaat eigenlijk erom dat je dus voordat je onderscheid maakt tussen vrijheid en natuur, je veronderstelt dat er een eenheid is tussen die twee. Want de zoektocht verplaatst dan een beetje naar van hoe kun je nou het systeem versus de vrijheid denken? Dat systeem is dan Spinoza's systeem, Spinoza's ethica. En daaruit pakken ze eigenlijk volledig die gedetermineerde kant, hoewel er ook bij Spinoza vrijheid te zien is. Ja, en zegt Schelling dan, we moeten daar die vrijheid in dat systeem denken. Want als dat niet lukt, dan is eigenlijk de filosofie verloren. Hij knoopt inderdaad in eerste instantie aan bij Spinoza, volgt hij ook langer tijd. Spinoza zegt God, oftewel natuur, God is alomvattend. Hij pakt dan het pantheïsme. De alle dingen zijn in God. Vervolgens heb je dan vrijheid en noodzakelijkheid die gekoppeld worden. Je zou denken dat zijn twee dingen die elkaar uitsluiten. Of meer vrijheid betekent minder noodzakelijkheid en vice versa. Nee, het is andersom. Hoe meer vrijheid, hoe meer noodzakelijkheid er is. En hoe meer noodzakelijkheid, hoe meer vrijheid. Vrijheid is namelijk niet sec keuzevrijheid, niet een soort willekeur. Nee, het is juist bepaald willen worden. Vrij zijn is juist bepaald worden door iets. En door een bepaalde urgentie die eronder zit. Er zit juist een noodzaak in. Bij Spinoza dus wat technischer, een soort natuurkracht. En dat is meer een innerlijke oorzaak geworden bij Schelling. Een inspiratie, noemde Victor, dat eigenlijk een goede term erbij is. Dat maakt de vrijheid mogelijk. Juist niet het volslagen willekeurige, maar juist de inspiratie die maakt dat je een bepaalde noodzakelijkheid hebt om iets te gaan doen.
Hoe kun je dat zien? Nou, je kunt het zien eigenlijk als een soort, hè, de tijdslijn die loopt. De tijd van het leven die loopt. Een soort eindeloze opsomming van oorzaken en gevolgen. Die tijdslijn moet doorbroken worden door een daad. Door een intelligibele daad. En dat zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk die intellectuele aanschouwing. Die dan eigenlijk dus plaatsvindt. En dus de soort keten van de sleur doorbreekt. Wat is dan de plek van het kwaad hierin? Het kwaad hier heeft hierin wel echt een functie. Wat zien we dan, Naad? Je wil dat laven aan dat goddelijke, dat ideële. Komt in de wereld. En gaat dan vervolgens eigenlijk een eigen leven leiden. Hè? En dan zegt Schelling, ja, dat wordt eigenlijk het kwaad. Dat is niet zozeer inderdaad van je mag niet stelen of iets dergelijks. Maar dat is meer, het gaat op zichzelf iets worden. En het relateert zich niet meer terug aan het ideële. Wat is dan de rol van de mens? Welke rol neemt hij in de wereld in? Nou, de mens moet eigenlijk proberen de wereld mee te nemen. Weer terug naar die bron toe. En dat ideële, wat is dat? Ja, dat is, kun je kunnen zeggen, de liefde, zegt Schelling. En die wil zich mededelen. En daar kom je op een hele interessante spanning tussen dat ideële en het menselijke. En dat is namelijk dus dat de liefde wil zich mededelen, wil zich uiten. Maar het is een liefde, dus die kan zich niet forceren. Er moet dan wel een adres zijn waaraan het zich kan adresseren, waaraan het zich kan tonen. Maar diegene die het wil ontvangen, kan het niet afklemmen of afdwingen. Kortom, die moet alleen ontvankelijk zijn, maar kan niks dwingen. En dus ontstaat er een onmachtige relatie, eigenlijk een kloof. En zie je dus ook naar een onmachtelijke goddelijkheid die zich wil tonen. En ja, de mens die dat wel wil ontvangen, maar dus dat ook niet kan afklemmen. Hoe kun je die dingen nou toch weer bij elkaar brengen? Nou, dan komt die term indifferentie weer opnieuw terug. Juist op het moment dat die twee zaken niet met elkaar communiceren, niet dus dat er die relatie is tussen die ideële wereld en de mens, kun je dus zeggen, ja, is er eigenlijk nog voor de communicatie juist een eenheid? Namelijk een eenheid van dus die indifferentie, van de onderscheidelijkheid. En wat vraagt het dan van als mens? Indifferent zijn, en dan is het wel in de onverschilligheidsversie. Namelijk dus niet het willen afklemmen, maar er een soort passiefheid, maar een ontvankelijkheid bij te hebben. Hoe moet je nou dan die relatie tussen die twee zien? Is dat dan niet gewoon twee compleet gescheiden universums? Nee, het is dus een eenheid, want je ziet dus daar een intimiteit eigenlijk. Het is een punt van eenheid tussen twee voorafgaand aan de communicatie. Het is dus een niet weten, het is nog een niet communiceren, maar daar wel passief eigenlijk een ruimte aan geven. En die beide polen was mooi, ook als een parallel naar liefde tussen mensen. Die beide polen werken al ieder voor zich, maar hebben ook toch een bepaalde relatie dus met elkaar, waar ze in die intimiteit ook een soort eenheid hebben. Uiteindelijk werkt het ook terug, koppelde Victor aan mens en natuur. Ook daarvoor geldt dat we daar een relatie mee hebben en ook die natuur uiteindelijk vrij moet laten. Dan komen we bij de vijfde stap uit en dan de vijfde fase in het denken van Schelling. En dat is dat hij eigenlijk van de negatieve filosofie naar de positieve filosofie gaat. Negatief niet zozeer als een disqualificatie, maar dat gaat meer over de contourenschets, het beschouwende systeem. Dat die positieve filosofie eigenlijk het laden is van hoe je die werkelijkheid wordt meegemaakt, dat systeem wordt meegemaakt. Dat is de filosofie van de mythe en de openbaring. Vervolgens heeft deze hele wereld bij elkaar, dit hele denken, heeft een grote invloed gehad. Kierkegaard haakt pas aan bij deze laatste collegereeksen, maar leest wel het eerdere werk over die vrijheid. Wordt onder andere daar heel erg geïnspireerd naar door, zegt Victor, waarschijnlijk zijn delen in pseudoniem en zijn andere geschriften een beetje langs die lijnen van positieve en negatieve filosofie in te richten. Schopenhauer hebben we genoemd, Rosenzweig hebben we genoemd, Martin Buber. Walter Benjamin pakt er eigenlijk weer een heel ander ding uit door taalfilosofisch te maken. Heidegger tot op de dag van vandaag van Zizek. Kortom, een denker die eigenlijk een project neemt van Kant en op allerlei manieren weer hermaakt en dat ding aan zich weer terugbrengt, maar dus op een originele nieuwe manier en vervolgens eigenlijk op allerlei verschillende manieren weer hergepakt wordt en op allerlei manieren wordt doorvertaald. Dus een sleutelfiguur in een sleuteltijd, maar die zich met recht ook daar wel in ook echt een sleutelrol inneemt. Heel hartelijk dank voor mij. Geen makkelijke podcast, Victor, maar wel volgens mij een buitengewoon interessante. Dus heel hartelijk dank voor uw verhaal. Dank u wel ook, Jozef. En jij ook weer heel hartelijk dank voor het luisteren. In grote getalen elke keer, dat waarderen we zeer. En blijf dat vooral doen. En deel deze podcast ook met wie je dat kan waarderen. En heel graag tot de volgende keer.
Jullie ook, bedankt.
Heel graag.
Leuk.
Dank.
Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que...